En wij gaan intussen verder met een dame die hier aan tafel is aangeschoven. Dat is Ekaterina Leventhal. Wat fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Ja, want hoe is het om je vrienden achter te laten, om je jarenlang onveilig te voelen en je huis kwijt te zijn? Precies dat gevoel wil harpiste, zangeres en theatermaakster Ekaterina Leventhal overbrengen aan al die Nederlanders die zich daar niks bij voor kunnen stellen.
Ja, Ekaterina vluchtte als tiener met haar familie uit Oezbekistan voor het oprukkende antisemitisme. En ze voelde zich hier in Haaksbergen voor het eerst weer thuis. Wat er onderweg allemaal gebeurde, dat vertelt ze in haar theaterstuk De Weg, waarmee ze intussen al 7 jaar op de planken staat.
En gisteren was het de Nacht van de Vluchteling. Morgen is het Wereldvluchtelingendag. En vandaag zit Ekaterina Leventhal dus bij ons in Haaksbergen. Maar fijn dat je hier bent. En ja, ik zeg welkom, want we zijn hier in de kantine van de voetbalclub Bomboys, waar jouw broers vroeger nog speelden, volgens
mij.
Ja,
zo is dat.
Ja, konden ze een beetje voetballen?
Ja, mijn broertje Slavik was hartstikke goed. Hij had zelfs op een gegeven moment een manager.
Een manager? Een amateurvoetballer met een manager? Wow.
Hij zou in een professionele team wellicht wel kans maken. En het is niet gelukt. En hij is geen voetballer geworden, maar hij was heel goed.
Ja, maar hoe is het voor jou om hier weer in zo'n kantine weer terug te zijn? Ja, vind jij hier ook een beetje
heel
thuis?
Heel bijzonder, ja zeker. Tuurlijk, sentimenteel.
Ja,
ja bijzonder. 7 jaar geleden schreef je het theaterstuk De Weg over jouw eigen vluchtverhaal, waarmee je nog steeds op de planken staat. En eerder zei je al eens dat voelde alsof je live uit de kast komt op het podium. Leg eens even uit.
Ja, De Weg dwong mij om eerlijk te zijn over een aantal details hoe zo'n vlucht verloopt. En mijn partner Chris Colmes, met wie ik samen deze voorstelling maak, dwong mij bijna om eerlijkheid te geven over een aantal zaken. Het hoefde niet grote dingen te zijn, maar sommige intieme details waren daar wel degelijk heel zichtbaar en helder. En dat voelde alsof ik mijn naakte ik op het podium blootlegde.
Ja, en jij wilt eigenlijk met dat stuk, dat heb je eigenlijk gemaakt om mensen te laten voelen hoe het is om ontheemd te zijn.
Hè? Ja.
Hoe het is om een vluchteling te zijn.
Ja.
Ik heb het stuk nog niet gezien, maar ik vraag het gewoon rechtstreeks aan jou. Hoe is dat dan? Wat is dat voor een gevoel?
Het is voor iedereen denk ik verschillend, maar wat je voelt, wat je ervaart, is dat niks om jou heen van jou is en voor jou bedoeld is. En dan bedoel ik letterlijk met de vierkante meter waarop je staat, de grond, de ijs. De sneeuwklokjes, de bladeren aan de bomen, de stoeptegels. Het is allemaal voor andere mensen die daar recht op hebben, maar niet voor jou.
Ja, je legt ook in je stuk uit over hoe je je als vluchteling ook echt als persoon verandert. Daar heb je volgens mij ook een voorbeeld van.
Je verandert, je kijkt eigenlijk vanuit dat gevoel dat niks van jou is en dat je er niet mag zijn. Alles om jou heen bewijst het ook, want mensen behandelen jou afwijzend vaak met achterdocht. En dat is natuurlijk wel te begrijpen. Maar vanuit dat gevoel ga je ook naar de wereld kijken. Al jezelf van tevoren inschattend van het zal wel niet voor mij bedoeld zijn of ik zal wel weer niet op een goede pad zijn.
Maar die achterdocht, die ontwikkelde jij op een gegeven moment ook voor anderen?
Nou ja, een concreet voorbeeld dat wij in Amsterdam aankwamen en mijn vader voorstelde om al ons geld op te eten uit angst dat wij gefouilleerd zouden worden.
Om het geld op te eten?
Alle resten van geld op te maken voor eten.
Oh, oké. Okay.
En dat is ook één.
Maar gewoon uit angst.
Ja,
de politie zal
toch afgepakt worden. Dus laat ons dat tenminste opeten. Dat geld. En daar was helemaal geen sprake van.
Ja.
Dus dat is hoe je zelf jouw eigen blik naar een ander eigenlijk ook al vanuit een vijandige benadering gaat pakken.
En als we nu kijken naar de huidige tijd, als je bijvoorbeeld nu het journaal aanzet, dan zie je natuurlijk al die vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe beleef je dat eigenlijk?
Net als iedereen, denk ik, met ontzettend
met
veel afschuw.
De coalitie van president Macron heeft bij de Franse parlementsverkiezingen...
Het NOS komt er zo in één keer tussendoor. Wat krijgen we nou?
Geen meerderheid behaald.
Het is 10-9.
Zijn samenwerkingsblok Ensemble haalt naar verwachting 2...
Gaat iets mis. Het NOS-journaal kan er... Ik schrok al. Ik dacht dat er wat aan de hand was. Weet je, dat als het NOS-journaal inbreekt, is er echt iets aan de hand.
Ja.
Maar vertel verder, Ekaterina. Je vertelde over hoe jij kijkt naar vluchtelingen.
Naar de vluchtelingen, met afschuw natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen wat een ander daarin in die situatie kan meemaken. Dat is natuurlijk afschuwelijk om dit te zien en te realiseren dat dat de werkelijkheid van elke dag is van die mensen. En dat wij er naar moeten kijken.
Ja. Voordat jij want jij bent in Nederland uiteindelijk in Haaksbergen terechtgekomen.
Ja.
Maar daarvoor als tiener ben je ook langs verschillende opvangcentra in Nederland ben je gegaan.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, ook realisatie van zo gaande dingen. Kampen, dat zijn afgezonderde, kunstmatige opvangcentra waar hele andere regels gelden. Waar dat gevoel van niet mogen zijn wel degelijk bevestigd soms wordt. En waar het ook eng is, ik was 16 jaar, ik was een jong meisje. Zo'n kamp zit vol met alleenstaande jonge mannen. Dus het veroorzaakt concreet hele gevaarlijke situaties.
Ja, voelde je onveilig?
Ja, zeker. Ja. Ja.
En uiteindelijk ben je dan hier in Haaksbergen terechtgekomen.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat was fantastisch. Haaksbergen was voor ons een echte thuis. Het was de eerste plek in Nederland waar wij dak boven ons hoofd kregen. Dus niet heel ver hier vandaan waar we nu zitten. En dat was fantastisch. We hadden een huisje, een tuintje, een schuurtje en fietsen. En ik mocht er overheen fietsen over fietspaden die daarvoor aangelegd waren. En de auto's hielden daar rekening mee. En dan stapte ik op de bus en dan ging ik naar het conservatorium studeren. Dat was werkelijk fantastisch.
Ja.
En wanneer was voor jou het moment dat je besefte, ik ben geen vluchteling meer?
Dat raak je denk ik nooit meer kwijt. Maar
heb je dat nog steeds?
Dat ontheemd zijn, dat als je het eenmaal heel bazaal hebt ervaren, verlaat het jou nooit. Maar ik ben allang geen vluchteling. Ik ben 29 jaar hier. Ik leef die werkelijkheid allang niet meer. En dat realiseer ik me heel goed. Maar wat voor mij op dat moment heel belangrijk was, was perspectief, studeren, het einde, het dromen, weer kunnen plannen maken.
We gaan zo luisteren naar een nummer uit jouw voorstelling. En jij zei, ik wil graag het nummer aan horen, Shalom Sekunda.
Van Shalom Sekunda, ja.
Ja, waarom dat nummer?
Omdat het misschien wel een typisch voorbeeld is van groter geheel. Net als net met liedjes van Wilmink. Die heel klein in een paar zinnen uitgelegd moeten worden. En dat is ook waar ik heel graag naartoe wil. Ook in de voorstelling. Zo'n voorstelling laat natuurlijk een veel groter probleem zien. Maar dat moet je binnen een uur of binnen afzienbare tijd duidelijk maken wat dat betekent. En zo'n lied is voor mij ook zo'n symbool van een groot probleem. Die eigenlijk met een ook een andere kant van de medaille kent.
Ja, ja, ik zeg het niet helemaal goed. We gaan dus luisteren naar de nummer heet geloof ik Donna.
Donna Donna.
Donna
ja.
Donna.
Ja, het is een
uit de voorstelling Shalom Sekunda.
Uit de voorstelling De Grens. De Shalom Sekunda heeft het gecomponeerd.
Oké. Laten we er dan gaan luisteren.
Ja.
Dank voor je komst. Ekaterina Leventhal staat de komende maanden op de plank in Amersfoort, Utrecht, Groningen, Westerbork, Assen, Heilo, Hoorn, Bemmel. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor de hele routekaart kunt u kijken op ekaterina.nl.
Dan gaan we even kijken. Daar gaan we naartoe.
Gezellig.
Mooie voorstelling lijkt me dat. Dit is nog